Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond luisteraars, dit is weer de lokale omroep Baarle met het programma Te gast bij. Johan zat al vrolijk mee te duinen met het intro muziekje. Misschien moeten we toch eens een moderner muziekje aanschaffen, maar dat komt later wel. Welkom Marcel Thomas, Johan Staes en ik ben Shani Wouters. We gaan weer mensen bellen zometeen, want in de studio mogen we nog geen mensen ontvangen. We gaan eerst praten met Philip Loots over het centrum, de doorontwikkeling van het centrum van Balen-Hertog. Dan praten we straks met Jos Rijvers over de ontwikkelingen op agrarisch gebied. We hebben een opgenomen interview met de twee mensen die gedecoreerd zijn door de burgemeester Joke en Ad Laurijssen. En aan het eind van het programma praten we met collega Wim Vervoort in zijn functie als directeur van het cultuurcentrum over de mooie kunstwandelingen die je kunt gaan maken in Ulicote Zondrijgen en Baarle Centrum. Maar ik geef eerst het woord aan Johan en aan Philip.
Ja, Philip, welkom.
Ja, dankjewel. Goedenavond.
Goedenavond, want het eerste onderwerp, luisteraars, is wel heel interessant, want het lijkt erop dat er in Baarle-Hertog een goudader is ontdekt. Een nieuwe school in Zondrijgen, een mobiliteitsplan, een centrumplan, een nieuw cultureel centrum en nu ook nog een zeer groot woningbouwproject. Philip, hoe kan de gemeente Baarle-Hertog dit allemaal betalen?
Hoe kan de gemeente Baarle-Hertog dit allemaal betalen? Natuurlijk is het wel zo dat het inbreidingsproject waar we nu over spreken, dat ook een groot aantal opbrengsten gaat genereren. Dus dit is eerder iets wat opbrengsten zal genereren als geld zal kosten aan de gemeente.
Ja, ja, want uiteindelijk moeten de opbrengsten ook komen uit de verkoop van woningen. Wij komen daar zo nog op te spreken. Maar ik denk dat we wel bijna kunnen stellen dat misschien toch wel na de wederopbouw van het centrum na de Tweede Wereldoorlog, dit toch wel een van de grootste projecten die Baarle-Hertog ooit gehad heeft.
Ja, ik denk dat inderdaad dat je dat kan stellen. Dus ik zou zelf in ieder geval niet weten waar of wanneer er in Baarle-Hertog sinds die periode een groter project is geweest. En dan het feit dat dat dan ook nog eens pal onder de kerktoren gebeurt, dat maakt het natuurlijk allemaal nog wat specialer en nog wat unieker. En ik kan me goed voorstellen dat dat niet alleen voor ons als gemeente en als inwoners zo zal zijn, maar dat dat ook voor een uiteindelijke ontwikkelaar, waar dat we dat project samen mee gaan voeren, want uiteindelijk hebben we natuurlijk externe financiering daarvoor nodig, dat dat voor zo'n ontwikkelaar ook heel uniek gaat zijn, want het gaat over meer dan een hectare te ontwikkelen en dat pal onder de kerktoren, ja, waar gaan zij zoiets eerder gehad hebben en nogmaals in de toekomst tegenkomen.
Ja, waar kun je ook als ontwikkelaar een grotere stempel zetten op het centrum van een gemeente? Hè? Maar misschien toch een klein stapje terug. Het was ook in de krant te lezen. Volgens mij heb je het ook toegelicht in de laatste gemeenteraadsvergadering. Dit is natuurlijk een plan van lange adem geweest. En is het daarmee ook een plan van de voltallige raad? Want de huidige oppositiepartij CDK heeft hier natuurlijk in het verleden ook aan meegewerkt. Is het dan ook echt een project waar eigenlijk niet zoveel politiek om gevoerd wordt?
Is het een project van de voltallige raad geworden? Ik denk wel dat je dat zo kan stellen, ja. Want inderdaad, wij hebben dit uiteraard niet in ons eentje gerealiseerd. Het bestek is dan ook unaniem goedgekeurd in de raad. Wel met die randopmerking dat de oppositie 3 amendementen ingediend heeft die het uiteindelijk dan wel niet gehaald hebben, maar het is toch unaniem goedgekeurd, waar dat toch wel wil zeggen dat het project aan zich wel een groot draagvlak heeft. En zoals u zegt, dat loopt hier al sinds 2007. Toen is er een haalbaarheidsstudie gemaakt door professor De Zager. Dat ging dan over een groter inbreidingsproject en dat was naar aanleiding destijds voor het nieuwe gemeentehuis dat gebouwd ging worden. En zo zijn er heel wat strategische beslissingen die de gemeente heeft genomen om uiteindelijk tot het inbreidingsproject te komen. En dan denken we ten eerste aan het nieuw gebouwde gemeentehuis buiten de school, maar ook buiten het inbreidingsgebied, maar ook de nieuwe school buiten het inbreidingsgebied. Er is een grondruil geweest, er is een aankoop door het OCMW van een winkelpand geweest, Kerkstraat 10. Er is ook nog in de Uitbreidingsstraat is er nog een stuk grond bijgekocht met ontsluiting. En dan hebben wij vorig jaar nog een winkelpand bijgekocht van een privé-eigenaar dat ook in het projectgebied lag. En ik denk dat we door dat te kopen dat we ook wel een aanzienlijke tijdswinst gekocht hebben daarmee.
Ja, dan wordt er gesproken over meer dan 100 wooneenheden die gebouwd zullen gaan worden. Is er zoveel vraag in Balenhertog naar woningen? En kan het dorp dit woningaanbod, want daar komen dan zoveel mensen bij die ook gebruik maken van alle voorzieningen. Is Balenhertog daarop berekend?
Is Balenhertog daarop berekend? We zijn natuurlijk in de loop der jaren aan het groeien en we beseffen heel goed dat een enorm groot project is naar de normen van inderdaad het kleinste dorp van de Kempen. Maar er zijn toch een aantal zaken waardoor dat wij geloven dat die verkoop wel los zal lopen. Dus ten eerste leert het verleden dat, als je kijkt naar het project van Evenakker, als je kijkt naar het Linfa-project, hoe snel dat allemaal verkocht was. We willen hiermee ook de brede bevolking aanspreken, dus voor ieders wat wil, zeg maar. Dus er komt een mix van grotere woningen, van kleinere woningen, voor starters, eenoudergezinnen, alleenstaanden, maar ook grote families moeten hier een plaats kunnen vinden. En daarnaast is er in bestek ook duidelijk aangegeven dat er een focus gelegd zal moeten worden op woningen voor ouderen. Dus dat is iets, denk ik, waar dat de gemeenschap ontzettend op aan het wachten is. En het is dan ook opgenomen dat er een gedeelte gerealiseerd zal moeten worden volgens de principes van levenslang wonen. En ook, wij doen dat niet alleen, dit project. Wij doen dat samen met de ARK en met de Kerkfabriek. De ARK, die hebben al aangegeven dat ze sowieso 10 woningen gaan afnemen. Dus 10 van die 100 die zijn sowieso al verkocht. En zij gaan daar dan ouderen of woningen voor sociale woningen voor bejaarden realiseren.
Ja, hebben jullie ook maatregelen genomen dat inwoners van Balenhertog toch voorrang hebben en voorkooprecht voor inwoners en ondernemers uit Balenhertog bijvoorbeeld?
Dat was inderdaad een van de amendementen die ingediend werd op de raad. Maar er is niet op de raad niet alleen op de raad over gesproken. Dus ik kan zeggen dat in achterbannen dat daar ook flink over gediscussieerd is. Dat er ook meermaals en uitvoerig over gesproken is samen met onze projectleider van IOK. Het is natuurlijk een heel sympathiek idee en wij hebben ook liefst dat, als bestuur hebben wij ook liefst dat de eigen bevolking daar gaat wonen en dat het niet een investeringsproject voor enkele wordt, maar dat weer enkele beter van gaat worden. Maar uiteindelijk hebben we samen met de projectleider van IOK beslist om dat toch niet staalhard te verankeren in het bestek. Want zij zeggen ook van, als je het bestek te zwaar en te moeilijk maakt voor een ontwikkelaar, dan gaan er misschien een aantal ontwikkelaars afhaken die eigenlijk toch wel heel interessant waren om mee af te wegen. En zij zeggen ook van, we kunnen dat nog altijd later opnemen in een onderhandelingsfase samen met zo'n ontwikkelaar. Dus door dat niet te doen, kiezen wij twee keer voor de bevolking. We willen de beste ontwikkelaar naar hier halen, maar we willen dan uiteindelijk dat toch nog wel in het bestek gaan opnemen.
Want praat je telkens over een ontwikkelaar en het is echt een heel groot project. Moet dat per se één ontwikkelaar allemaal voor zijn rekening nemen? Of zeg je van, je kunt het ook in stukken hakken en dat je met verschillende projectontwikkelaars in zee gaat? Het lijkt me nogal...
Nee. Ja, ik denk inderdaad dat niet voor een kleine ontwikkelaar weggelegd is, hetgeen wat hier staat te gebeuren. Maar dat zal inderdaad wel door één ontwikkelaar gebeuren, maar die zullen dan wel in teamverband moeten werken. Dus die gaan samen met een landschapsarchitect werken, die gaan samen met een aannemer werken. De ontwikkelaar zelf gaat daarbij aan te pas komen en dan nog een architect zelf. Dus het is echt wel een team dat hierop zal moeten inschrijven. En elk lid van dat team zal ook beoordeeld worden.
Maar als je die dingen van tevoren niet vastgelegd hebt, heb je daar achteraf dan nog wel invloed op?
Wij hebben daar achteraf nog invloed op. Dus we gaan eerst naar een selectiefase, waaraan bepaalde ontwikkelaars zullen moeten voldoen. Dus minima om te mogen meespelen. En na die selectiefase dan houden we 3 spelers over. En die gaan we meenemen naar een gunningsfase. En op het einde van die gunningsfase, dan komt eigenlijk de onderhandelingsfase. En dan kunnen wij als gemeente nog een beetje bijsturen van, we willen die richting of die richting uit. En dat doen we natuurlijk ook omdat er ook een groot gedeelte openbaar domein in het project is betrokken. En daar willen wij toch onze invloed op hebben. En
was het
op het gebied van facering bijvoorbeeld.
Philip, was het nog een idee geweest om bijvoorbeeld bij de gunning ook, want het werkt met punten toe te kennen, hè, om bijvoorbeeld ook extra punten toe te kennen voor de ontwikkelaar die het meeste rekening houdt met de bevolking uit Baarle-Hertog? Om daar vooraf wel duidelijk over te zijn. Jullie hebben daar niet voor gekozen. Is dat nog een overweging geweest?
Ja, dat is natuurlijk een overweging geweest. En dan kom ik eigenlijk terug op naar het betoog van zojuist. Dus we hebben het niet staalhard in het bestek opgenomen. Maar we zullen daar achteraf wel met de ontwikkelaar mee over in gesprek gaan. Dat we graag hebben dat en dat nog zal gebeuren. En daaronder zal onder andere aan bod komen dat we graag zien dat de inwoners en de ondernemers van ons dorp de eerste keus krijgen.
Ja.
We willen ze niet afschrikken. Nee, 100 eenheden is ook niet weinig. Hè?
Nee, precies, duidelijk. Er is ook in de raad gesproken en ik zag ook nog dat Jeroen Rijnmakers er een heel ingezonden stuk zelfs van had gemaakt in ons weekblad over het historisch karakter. Nou is er eigenlijk maar één echt historisch pand, hebben we begrepen uit de krant. En dat is het bekende, de oude garage van de pastorie. Maar wat daar ook stond, op zich is het natuurlijk altijd wel een beeldbepalende, los van wat je van het beeld vindt, bepalende straat. Hoe denken jullie nog kans te zien om daar iets van terug te brengen? Van dat historisch, ook het kerkelijk erfgoed karakter.
Ja. Dus ja, het project, dus in het projectgebied zelf, daar zit eigenlijk geen enkel beschermd monument in. Ook het garagetje van de pastoor, dat is op zich geen beschermd monument, maar grenzend aan het project natuurlijk wel. We hebben in Baarle eigenlijk maar drie monumenten. Dat is op Loveren het huis met de twee huisnummers. En dan hebben we grenzend aan het project hebben we de kerk en het oude gemeentehuis of het heemhuis. Maar omdat er geen beschermde monumenten in dit gebied zitten, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er een vrijgeleide wordt om de ontwikkelaar om zomaar alles plat te gooien. We hebben het projectgebied met al hun gebouwen hebben we ook door Erfgoed Noorderkempen laten onderzoeken. En daar is inderdaad uitgekomen dat de garage van de pastorie dat het meeste erfgoedwaarde had. Die garage die ligt ook op helemaal in een uithoek van het projectgebied. En het is ook niet zo groot, dus dat zal vrij makkelijk worden om dat te behouden. Als we dan spreken over bijvoorbeeld het klooster, daar zeggen wij dan van laat dat over aan de ontwikkelaar, laat die met een creatief voorstel komen. Heel vaak zien we als oude gebouwen, als dat in een project ingepast wordt in een nieuw project, dat ze dat heel goed of heel mooi kunnen laten samengaan, maar in andere gevallen is dat dan weer minder geslaagd. Dus wij willen de creativiteit van de ontwikkelaar zijn volle gang laten gaan en we willen daarvan profiteren. En ook dat, als wij zien dat er de verkeerde richting uitgaan, daar kunnen we in een onderhandelingsfase ook nog op bijsturen. Maar wat dat wel vaststaat, is dat we de ziel van die plaats die willen behouden of zelfs nog versterken. Dus wij beseffen goed dat we hier over het historische gedeelte van ons dorp spreken en dat we hier de beleving van de inwoners, toeristen van de Belze kant van het dorp eigenlijk voor een lange tijd mee gaan bepalen.
Ik heb nog twee korte vragen, Philip. En we hebben nog 1 minuut, dus ik zal ze kort stellen. En als jij ze ook kort kunt beantwoorden. maar de eerste is wel een moeilijke vraag. Smaken kunnen verschillen. En als wij in ons dorp rondlopen, dan durf ik best te zeggen, ik ga ze niet noemen welke, dat er afzichtelijke projecten zijn gebouwd de laatste jaren en ook hele mooie projecten. Je noemde net het Linfa-project. Ik vind dat persoonlijk wel een mooie gebouwen, maar dat is ook persoonlijke smaak. Hoe gaan jullie daarvoor zorgen? Dat het een fraai project wordt?
Ja, dat zal in de beoordeling van de projecten natuurlijk. Kijk, er is een jury samengesteld, of die zal samengesteld worden. En die zal samengesteld worden uit 3 vertegenwoordigers van de gemeente. Eentje van de ARK, eentje van de kerkfabriek en eentje van IOK. En in de gunningsfase komt er nog iemand van Ruimte Vlaanderen bij zitten. We moeten dat beoordelen en we moeten zien dat in het bestaande erfgoed dat daarin past. Meer kunnen we daar niet in doen en we rekenen daar ook een beetje op de creativiteit van de ontwikkelaar.
Dus, en smaken verschillen, Johan, hè? Wat jij lelijk vindt, vind ik misschien wel heel mooi.
Ja, maar geen donkerzwarte stenen, geblindeerde muren.
Ik vind donkerzwarte stenen heel mooi. gele stenen, die vind ik niet zo mooi.
Hier gaan we niet uitkomen. Philip, nee. Philip, de tijd is eigenlijk te kort om, want het is een prachtig plan, maar we hebben vandaag vier items. Wij danken jou dat je toch de moeite hebt genomen om ons weer even te woord te staan. Heel veel dank daarvoor. En jij had een nummer uitgekozen. Kun jij het zelf nog even aankondigen?
Ik heb een nummertje van Lady Gaga en Bradley Cooper, Shallow, uitgekozen gewoon omdat ik dat een mooi nummer vind. En dat doet me denken aan een fijne tijd en ook aan een fijn iemand.
Kijk.
Voilà.
Dankjewel,
heel
mooi.
Philip. Dankjewel, Philip.
Graag gedaan.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Ja, luisteraars, dit is nog steeds de gast bij. We hebben nu aan de telefoon raadslid Jos Rijvers. Welkom, Jos.
Ja, dankjewel.
Jij bent ook... Nee, ik wou wel gaan jou helemaal introduceren, maar misschien kan jij beter jezelf even voorstellen. Wie is Jos Rijvers en wat doet hij allemaal?
Ja, wie is Jos Rijvers? Jos Rijvers is een boer uit Ullicoten. Bestuurslid van ZJO, en ik denk dat ik vanwege het ZJO bestuurslidmaatschap gevraagd ben hiervoor. En vanuit het ZJO bestuur ben ik destijds afgevaardigd naar de Agrarische Natuurvereniging. Daar probeer ik ook een rol mee in te spelen. En ook het glasvezelproject in het buitengebied heb ik mee mogen trekken, ook zeg maar via het bestuurslidmaatschap van ZJO. En op een gegeven moment ben ik ook in de gemeenteraad terechtgekomen en daar probeer ik een beetje boerengeluid te laten horen.
Ben je dan een vergaderboer geworden, Jos?
Nou, niet echt.
Dat woord, dat kon ik nog niet, Johan.
Nou, in principe, ja, het vraagt best wat tijd. En ja, ik heb nou ook wel zoiets van, het is onderaan het mooie geweest. Want van het een komt het ander. Je wordt van een bestuursfunctie word je afgevaardigd naar een ander bestuur. En dan moet er iemand weer naar West-Brabant toe. En zo zit je, kom je steeds verder en je bent steeds meer met bestuursfuncties bezig.
Dat is altijd zo, Jos. De mensen die veel doen, die worden ook weer gevraagd voor andere klussen.
Ja, dat lijkt het wel op, ja.
En zo hopen de functies op. Wij hebben jou inderdaad gevraagd naar aanleiding van een artikel wat 2 weken geleden in ons weekblad stond. Daar werd de lokale ZLTO-afdeling, in ieder geval werd jij daar ook geïnterviewd. En het leek ons aardig om een beetje in het verlengde van het artikel toch nog eens even een paar onderwerpen bij de kop te nemen. Want ja, hoe je draait of keert, van oudsher is natuurlijk de gemeente Baarle-Nassau, hè, inclusief kerkdorp Ulekoten, een gemeente waar ook de agrarische sector goed in vertegenwoordigd is. En jij, denk ik, kunt als geen ander toch ook daar eens even over terugkijken. Hoe heeft die agrarische sector zich in de gemeente Baarle-Nassau zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Misschien qua aantallen of qua sectoren?
Ja, de aantallen heb ik niet precies in beeld. Want ja, goed, niet iedereen is ook nog lid van ZLTO. Ik denk dat dan maar 60% van de boeren lid is van ZLTO. En nou, de leden, daar hebben we er wel een beeld van, maar... je ziet ook toch grotere boeren die ook het lidmaatschap opzeggen. Ja, de sectoren van ouds is de kalverhouderij in Baarle-Nassau heel sterk ontwikkeld. In Ulekoten zie je vooral melkveehouderij en er zit ook best wat varkenshouderij, best wat intensieve veehouderij dus. En je ziet ook steeds meer mensen die stoppen met vee, die toch nog even doorgaan met akkerbouwgewassen, met maïs of aardappelen of noem maar op. Sowieso het koeienvoer dat verbouwd wordt, dat is eigenlijk ook akkerbouwmatige, zover de maïs betreft. Ja, de ontwikkeling, je ziet toch een behoorlijke achteruitgang in aantal boeren. En als je nou eens doorkijken naar de toekomst maakt, wie er over 15, 20 jaar nog boer is, ja, dan... Naast mijn handje vol. Maar gelukkig zijn er ook nog steeds jonge lui die bloedfanatiek aan de gang gaan en toch nog het stokje over willen nemen. Maar dat zijn uitzonderingen.
Is het dan zo, Jos, want we kennen natuurlijk allemaal wel boeren met hele grote stallen, dat misschien in één zo'n stal wel evenveel de dieren gehuisvest worden dan bij wijze van spreken vroeger in 3 buurtschappen samen?
Ik denk net zoveel als vroeger een heel dorp, heel Baarle-Nassau, daar zit nou in één stal.
Ja.
Ja, dat is hoe je het wendt of keert, het is een gevolg van de ontwikkelingen, van de marktvraag, van ja, noem maar op.
Schaalvergroting.
Schaalvergroting, ik zeg wel, als ja, de gemeenschap krijgt de landbouw die ze verdient, en of het er mee eens zijn of niet, als we de kiloknaller gaan, ja, dan is dit het gevolg.
Ja, kun je dat misschien nog toelichten? Want uiteindelijk, die schaalvergroting, die wordt ook ergens door aangedreven.
Ja, nou, heel simpel. Ik had ook altijd varkens, een 500. Vandaag is toevallig de asbest eraf gegaan, de stallen worden gesloopt. Maar op een gegeven moment, mestafvoerkosten, ja, dat was meer dan de helft van wat ik uiteindelijk zelf overhield. De kosten namen toe en je bent dan niet in staat om op die schaal om aan de inkomstenkant iets te doen. Ja, dan hou het op een gegeven moment op.
En als je wel mee wil, dan zijn de investeringen dusdanig groot dat om dat terugverdienen je grotere aantallen nodig hebt.
Ja, precies. En ja, dan moet je het willen. En dan moet je kunnen. Financieel moet je rond kunnen zetten. En ja, als je al een grote omvang hebt, dan is het makkelijker om nog een extra stap te zetten.
Ja, maar nou zeg je ook in de krant zeg je ook dat er... maar misschien interpreteer ik het verkeerd, maar daar ben je zelf voorbij om mij te corrigeren. In de krant zeg je ook van de boeren zijn eigenlijk best wel bereid om minder intensief of misschien biologisch te telen als ze daar een goede prijs voor zouden krijgen.
Ja, precies. Maar ja, om bij biologisch te beginnen, een schamele 3% van de Nederlandse consument die koopt biologisch, maar... Het lijkt wel in de media alsof wel de helft van de consument erom roept. Maar in de winkel blijkt dat er maar 3% afgezet wordt. En er staan boeren, ik dacht van 150 boeren staan bij Campina in de wachtrij om over te schakelen naar biologisch.
Maar er is geen afzet voor?
Maar er is geen afzet, dus ze worden ook niet toegelaten. En terecht.
Maar als
je
ik
kunt
dat,
de biologische markt wel gaan overvoeren, maar dan is daar ook geen droogbrood voor in te verdienen.
Maar als ik dat goed beluister, Jos, dan is het eigenlijk wel een hele grote tegenstrijdigheid. Want ja, de consument, dat zijn wij allemaal, hè, de burger. De burger die kiest een parlement en zo een regering. En die maakt de wetten. Die wetgever die is steeds strenger voor de boeren. Omdat er allerlei milieumaatregelen moeten gedaan worden. Maar diezelfde consument is niet bereid om de prijs van meer biologisch of extensievere teelt te betalen in de winkel, blijkbaar.
Ja, dat klopt. Dat is het hypocriete ervan.
Ja, dus
en,
dan...
Ja goed, de wetgeving die wordt steeds strenger en er staan geen extra inkomsten tegenover. Dus de kostprijs loopt op en ja, dan haakt de een naar de ander af.
Want zolang je dan in die...
Als je dan, het motiveert ook niet om de jeugd dat ze op gaan volgen.
Ja, dat wou ik net vragen. Zijn er nog wel jonge mensen die de bedrijf over willen nemen en die boer willen worden?
Er zijn er wel, maar dat is mijn handje vol. En ja, die dat willen doen hoor, die zijn dikwijls heel bloedfanatiek. Maar ik hoop dat ze het redden. Maar ze staan voor een enorme uitdaging natuurlijk.
Zijn het er wel genoeg? Hebben we straks nog genoeg mensen om voor ons... Ja, je hoeft natuurlijk niet voor heel Europa vlees te... hoe zeg je dat? Vlees te kweken hier.
Als het hier niet gebeurt, dan gebeurt het elders in Hongarije of de Oekraïne, noem maar op. En daar liggen meestal de normen niet zo streng als hier. Dus het zou best kunnen dat het hier op een gegeven moment grotendeels ophoudt en dat daar vandaan komt. En moeten we dat willen?
Ja, nou wordt natuurlijk al snel gezegd van we moeten allemaal heel dicht bij huis alles produceren. Maar... Dat wordt in Amerika ook gezegd. En dat land is, nou, hoe breed zou het zijn? 2000 kilometer?
Ja, zeker wel. Ja. Nee, maar we hebben hier een Europese interne markt. Maar dan gaat het over landbouwproducten. En dan zou Nederland niet naar Duitsland mogen exporteren. Zo denken sommigen erover. Terwijl de varkens uit de Peel, die zijn eerder in het Roergebied dan in Amsterdam.
Ja. Ja, dat zijn allemaal tegenstrijdigheden. Wat doet dat met jou? Want uiteindelijk, de boeren krijgen nogal wat op hun schouders. Hè? Er worden heel veel problematieken worden bij de landbouw neergelegd. Wat doet dat met jou als vertegenwoordiger van de agrarische sector?
Omdat ik een stoppend boer ben, raakt het me meestal niet persoonlijk. Maar ik zie collega's en buren, ik zie ze mee worstelen. En ja, dat doet toch wel pijn.
Ja.
De tegenstrijdigheden die erin zitten, ja, dat iedereen weet wat er aan de hand is, maar er komt ook geen oplossing voor.
Nee, er wordt natuurlijk nu weer gewacht op een nieuw kabinet, maar dat kan nog wel even duren, als we vandaag de tv weer bekeken.
Ja.
Jos, misschien toch nog even naar de actualiteit van vandaag. Je tipte het ook al even aan in het krantenartikel. Er is wat beroering ontstaan in Baarle rondom mogelijke windmolens en zonneweides. Ook dat zou toch weer een beroep doen op agrarische grond. Hoe kijkt de ZLTO daar tegenaan?
Ja, de ZLTO die zegt eerst maar eens de daken volleggen. En volgens mij ligt er nog geen 10% van de bedrijfsdaken vol en met zonnepanelen. Er zullen misschien ook allemaal niet geschikt voor zijn, maar dat zou... Volgens ZLTO de eerste prioriteit moet zijn.
Ja,
voordat je kostbare landbouwgrond ermee mee gaat belasten.
En windmolens?
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde laken naar pakken. Ja, dan moet ik oppassen, ZLTO. En ik heb ook nog een politieke pet op. In de raad heb ik als gemeenteraadslid gezegd. Ja, zolang als kernenergie onbespreekbaar is, dan houden wij, wat fractiekoot betreft, de boot af met windmolens. En nou blijkt ook wel dat bij de formatieonderhandeling ligt het wel op de onderhandelingstafel, de kernenergie. Dus er zit wel beweging in. En ja, er zijn ook meerdere partijen die toch schoorvoeten toe moeten geven. Ja, misschien kunnen we niet zonder kernenergie. En wij hebben zoiets van, nou laat dat eerst maar eens wat concreter worden en dan zien we wel weer. We gaan niet eerst heel het land volbouwen met windmolens en zonnevelden zonder dat alle opties benut zijn.
Ja, maar dat kan natuurlijk wel betekenen, Jos, dat sommige van jullie leden, die zouden daar heel goed mee kunnen verdienen.
Ja.
En
dat is ook de tactiek die door organisaties die windmolens faciliteren, gehanteerd wordt, een beetje verdeel en heers. Ze proberen de boeren te interesseren en er zijn er licht die toehappen. Maar de buren eromheen, die zitten met de overlast. En die proberen ze natuurlijk ook te paaien door die ook eigenaar of deelgenoot te laten worden en nog laten participeren. Dat is gewoon de tactiek die ze toepassen. Ze zouden het liefst in zee gaan met een energiecoöperatie, waarvan heel de omgeving lid is en als gevolg daarvan medeverantwoordelijk en medeplichtig.
Ja, ik proef wel dat jij er toch heel terughoudend in bent.
Ja.
Ja, nee, duidelijk. Je was in het artikel heel positief over de samenwerking met de gemeente. Terwijl de gemeente toch vaak ook voor de ondernemers een natuurlijke tegenstander is, om het zo maar te zeggen. Hè? Maar het kan ook een medestander zijn. Kun je dat nog wat toelichten, waarom je daar zo tevreden over bent?
Nou ja, we hebben jaarlijks een overleg met de gemeente. Er komt van alles aan bod. Onlangs is er in de gemeenteraad het FAP-beleid. Dus de sloopregeling voor vrijkomend agrarische gebouwen is goedgekeurd. Nou, daar hebben we ook mee aan de basis gestaan met ambtenaren van de gemeente om te inventariseren en noem maar op. Met die gesprekken, daar is onder andere aan de orde gekomen, stel dat hier stalbezettingen voor doen, net als in Boksel. Wat is dan de rol en waar kan ZLTO ondersteunen? Door aanwezig te zijn en de-escalerend op te treden of noem maar op. Het gaat over onderhoud van bermen, van zandwegen, dat soort zaken.
Ja.
En als het nodig is, zijn de lijntjes heel kort. Hè? Dan zijn het telefoontjes over en weer. En dan weten we van elkaar waar we staan.
En daar helpt het misschien ook wel bij dat jij in de gemeenteraad zit?
Nou, niet direct. Dat was van tevoren al. Voor mij heeft natuurlijk Reniet Uitelaars in de gemeenteraad gezeten. Ja, die... En anderen die aan de landbouw gerelateerd waren. Dus dat is niet via die route. Niet zozeer, maar rechtstreeks gewoon de voorzitter van ZLTO en de gemeente.
Ja, is het belangrijk dat er ook een agrariër of meerdere agrariërs in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn? Want jullie, ik zeg even jullie, hè, jullie beheren wel veruit het grootste gedeelte van het oppervlakte van de gemeente.
Ja, dat klopt. Ja, ik vind het zelf wel belangrijk, maar ik ben bang dat daar een eind aan gaat komen. Maar dan moet ik wel zeggen, de meerdere fracties in de gemeenteraad van Baarn-Nassau hebben toch in de achterbannen nog wel actieve boeren en landbouwgerelateerde functionarissen, zeg maar.
Ja. Ja. Ja, Jos, dankjewel. Interessant, het is natuurlijk een interessant onderwerp. Ik sluit ook niet uit dat we jou nog wel eens gaan uitnodigen om hierover door te praten, want... Ja, als we het hebben, daarnet hadden we het over het centrumplan in Baarle-Hertog. De grote bouwontwikkeling, dat ging over 1 hectare. En volgens mij beheren jullie iets van 7000 hectare. Hè? Als je...
Ja, nou ja, dat is zo'n beetje de oppervlakte van heel Baarle-Nassau, denk ik.
Ja, precies. Dat heb ik toevallig gelezen. Ja. Dus daarom is het ook wel eens goed dat we regelmatig ook iemand uit de agrarische sector of vanuit de ZLTO in onze uitzending hebben. Dank daarvoor. Jij hebt ook een nummer aangevraagd. Weet je nog welk je aangevraagd hebt?
Ja, een Whiter Shade of Pale. Die hoorde ik pas geleden nog eens. Het is ook al een hele oude, denk ik. Ik denk, dat is toch eigenlijk best wel een leuke.
Procol Harum. Ja. Hij wordt al ingezet. Jos, hartstikke bedankt.
Dankjewel, Jos.
Okay, fijne avond. Harder.
just go sleep. Turn the wider shade off.
Luisteraars, dit was A Wider Shade of Pale. Uit
Shani, heb jij hier nog op gesloot vroeger?
Nee, ik heb hier geen actieve herinnering aan, Joop.
Mijn tweede vraag was met wie?
Nee, helaas.
Ze heeft er geen actieve herinnering aan.
Waar kennen we dat ervan, hè? Ik mag een korte intro maken. Afgelopen maandag was ik met collega Nick Thijs. Stond ik in de tuin bij Joke en Ad Laurijssen. Die werden overvallen door burgemeester De Hoon. Er waren twee lintjes maar dit jaar en die waren voor Joke en Ad. Een echtpaar is heel bijzonder. Ik heb vanmiddag de speech van de burgemeester in mijn programma uitgezonden. En na het speech en de foto's die gemaakt werden, heb ik nog heel kort een interview gehad met Joke en Ad, waarin ik een reactie vroeg op hoe zij het nu ervaren hadden.
Gefeliciteerd, ook namens de lokale omroep Baarle. Joke Laurijssen staan wij en Ad Laurijssen hebben vandaag allebei een lintje gekregen. Joke kreeg het lintje het eerst. Was het een verrassing, Joke? Ja, ik weet het, want ik zal
ze maar. Het was echt een verrassing. Wij wisten echt helemaal van niks.
Want wat hadden ze tegen jullie verteld?
Wij moesten naar onze kleindochter, die moest een presentatie houden, want die zit in het examenjaar. En die moest een presentatie houden en dan mochten wij mee naartoe om gaan te luisteren.
Dus jullie zaten helemaal kant en klaar?
Wij zaten klaar om naar Hoogstraat te rijden.
Ja. En is jullie kleindochter nu ook hier? Nee, die
zit op school.
Ja. En toen stond de burgemeester voor de deur. Maar ja. Wat dacht jij toen, Joke?
Ja, toen...
Waar komt ze ongelegen, dacht je niet? Want dan moeten helemaal we net...
Ja, wij moesten weg. Komt
u helemaal niks. Ik verschrok eigenlijk.
Ja. Maar je had geen idee van de burgemeester belt aan of ze heeft een ketting aan. Wat zal ze komen doen?
Nee, het drong helemaal niet op me door. Niet. Het was echt een complete verrassing.
Ja. En toen heeft ze zo'n mooie speech. U hebt ook al heel veel gedaan voor de maatschappij. Want dat heeft ze net even uitgelegd, hebben we niet opgenomen. Maar je krijgt niet zomaar een lintje. Hè? Er zijn wel veel jaren inzet als vrijwilliger voor de maatschappij voor nodig. Kan jij even in het kort aangeven waar jij de meeste tijd in hebt gestoken?
Nou, deze laatste 10 jaar in de seniorenvereniging.
Ja, want je bent daar penningmeester, bestuurslid. Ja, daar komt een hoop bij kijken, denk ik. Hè? Ja.
Ja, en dan belasting invulhulp bij de senioren. Dus dat is eigenlijk het meest intensieve van de laatste tijd dan. Ja.
Ja.
En toen bij Gloria?
Ja, eerst ben ik begonnen met gewoon brigadier, weet je niet, oversteken. En dan Toen bij de schoolvereniging en bij Gloria.
Was ze nog iets vergeten trouwens? Op te noemen wat u zegt. Van, nou, dat had ik ook nog gedaan, maar daar heeft ze niks over gezegd.
Nee.
Meestal weet je zelf het beste wat je allemaal gedaan hebt. En ja, degene die het voor jou aanvraagt, weet niet altijd
Gloria
alles van jou.
En zo, ja, dat klopt eigenlijk wel. En van de vereniging oud personeel ook.
Ja.
Want ja, daar verleende dan ook hand- en spandiensten.
Ja.
Dus ja, ja, op zich...
Een computercursus zijn we samengegeven.
Ja,
op een gegeven moment zijn we samen cursus gaan volgen. Want wij willen wel iets weten van die computercursussen. En dat was bij de VOP dan, bij die vereniging Oud Personeel. Als ze gevraagd, kunnen jij dat regelen? Ik zeg, nou, dat is prima. Toen zijn we samen daar naartoe gegaan. Ja, dat vonden we eigenlijk zo simpel. Dat we samen zeiden van, goh,
dat kunnen wij ze ook wel leren.
En
ja, ja.
Toen hebben we dat opgestart. En hebben we op een gegeven moment kregen we 80 mensen. En toen zei die collega die dan les gaf, hij zei, ja, maar ik ga hier niet alle dagen staan. Ik zeg, nou, gaan wij dat samen doen dan?
Joke en had het team om een les te geven.
Toen
zijn
we dat samen gaan doen. En toen waren we daar klaar. Toen hadden we die 80 mensen gehad. En toen vroeg er iemand van de pelgrimsparochie in Tilburg, van, wil je dat bij de KBO bij ons ook komen doen? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, maar we hebben geen computers. Ik zei, nou, dat regelen we dan wel bij de NS, want dat zijn toch oude spullen.
Ja.
Dus die mocht ik meenemen. Die hebben we daar in de pastorie weggezet. En toen hebben we daar ook nog een jaar of twee, drie. Ja. Hebben we daar ook nog computertjes samen les gegeven.
Ja, nou,
geweldig.
Ja, en toen kwam de burgemeester ook nog met een lintje voor u op de proppen. Want Ad heeft ook een lintje.
Ik stond er helemaal aan.
Het is wel echt heel bijzonder, hè, dat een echtpaar samen ook zoveel vrijwilligerswerk doet. Ja. Maar ook samen een lintje. Want meestal dus de een veel op pad en de ander moet dan thuis blijven. Maar jullie gingen altijd samen op pad. Of ja, ieder...
Wel veel. Ja. Wel fijn dat we altijd elkaar wat dat betreft gevonden hebben.
Ja.
Hè, met de voetbal, dan was het, ik zat daar, zij was hier, maar... Omdat de kinderen dan klein waren. Maar op een gegeven moment is de kantine dienst gaan draaien. Ja, en we zaten hierboven als, in het Gloria-kamertje.
Ja.
Ja, was ook leuk. Tot 's nachts half twee.
Ja. Nou, het is dikwijls ook... Want dan vraag ik altijd, waarom heb je dat nou gedaan? Maar vaak doen mensen het ook omdat ze het leuk vinden, denk ik.
Ja,
want waarom hebben jullie
dat
gedaan?
Ja, omdat we het ook leuk vinden. Want anders dan doe je het niet.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Als je zegt van, nou, ik ben begonnen met bij de seniorenvereniging ook al eerst lid geworden, omdat mijn schoonmoeder nergens meer naartoe durfde. En toen zijn wij lid geworden, maar toen overleed ze. En toen ben ik begonnen met belasting invullen. En toen zeiden ze bij de seniorenvereniging, jij hebt iets met getalletjes. Dus wil jij geen penningmeester worden, want onze penningmeester stapt ermee.
Ja.
En zo ben ik er. En dan komt er niet alleen de boekhouding, maar er komen steeds meer dingen bij. Hè? Want ja.
En dan ben jij niet iemand die gauw nee zegt, denk ik.
Nee.
Gelukkig maar dat er ook zulke mensen zijn, die hebben we heel hard nodig. Want vrijwilligers,
Ja, dat is ook heel moeilijk aan te komen. Dus ja.
Ja, maar het is ook dikwijls gezellig, hè, vrijwilligerswerk.
Ja, daarom.
Ja.
Daarom.
Ja.
Je doet het altijd in het team, hè.
Ja, dat is
waar. Vind ik ook altijd het belangrijkste. Het moet gewoon klikken, dan komt het wel goed.
Ja.
Ik zeg, je gaat nooit met je vijanden op stap of kaarten. Dat doe ik altijd met vrienden.
Ja, dat is waar. En de vrijwilligerswerk meestal ook, hè.
Ja, precies.
Dat is ook,
ja. Ja, dat is, ja. We hebben eigenlijk best een leuk bestuursteam, dus ja.
Ja. Nou, hartstikke mooi. Nogmaals, hartelijk gefeliciteerd. Ja. Geniet ervan, maak er een mooie dag van. Het is een beetje anders vanwege corona als anders.
Ja.
Normaal staan we hier veel met familie en gaat iedereen gezellig mee binnen koffie drinken.
Ja.
Maar wij gaan weer naar huis. Maak er een hele leuke dag van. Je kunt toch van alles van maken.
Jawel, het komt goed.
En, ja, het komt zeker goed. En heel hartelijk bedankt voor jullie inzet voor de maatschappij.
Okay.
En,
ja, graag gedaan. Okay. We hopen het nog lang te mogen doen.
Ja, dat hoop ik ook. Want,
in goede gezondheid. Dus
het werk wat jullie doen is heel belangrijk en heel hard nodig. Dankjewel, hè.
Okay.
Goed zo. Hey, dag.
Ja, dat waren Joke en Ad Laurijssen. We hebben inmiddels aan de telefoon hier geen muziekje tussendoor. Dat komt straks nog. Wim Vervoort, collega van Te Gast Bij. Hallo Wim, ben jij er?
Ja hoor, dat is niet.
En nu zit jij aan de andere kant, aan de telefoon. Niet bij ons in de studio.
Ja, spannend.
Ja, spannend hè. En we hebben niet meer zo heel veel tijd, want we hadden vandaag 4 onderwerpen. Maar jij hebt nog wel belangrijk nieuws, want aanstaande zondag is het al zover. Wat gaat er dan gebeuren?
Ja, aanstaande zondag start de kunstroute editie 2021. Een coronaproof editie, hè, de kunstroute is een route die je kan afwandelen of affietsen langs verschillende etalages van winkels, voortuinen van buren, achter de ramen. Kan je gaan kijken op al die plekken, en dat zijn er meer dan 60, zijn er kunstwerken te bekijken. En die kan je gaan zien vanaf zondagmiddag.
Dat is wel heel veel, hè? En dan in deze coronatijd, nou gebeurt er natuurlijk heel weinig. En jullie hebben een tijd geleden die oproep alweer gedaan. Denk nou, het zal mij benieuwen of daar nog mensen op afkomen. Mm-hmm. Want iedereen is op een gegeven moment zo van, er gaat toch niks meer door. Maar was er veel enthousiasme vanuit de kunstenaars?
Dat was wel vanuit de kunstenaars en vanuit de mensen van de plekken eigenlijk bijzonder veel enthousiasme. Veel meer dan we hadden verwacht. Want we dachten inderdaad ook, Jannie, dat zo met corona, dat mensen toch wat terughoudender zouden zijn. En denken, moeten we daar nu wel aan deelnemen? Maar ja, er heel veel goede reacties. Bij heel veel mensen waar we langs gingen of die we belden, kwam het berichtje, doe maar, kom maar een schilderij bij ons in de winkel hangen of achter ons raam zetten. We hadden op de plekken in Ulukoten, zonder eigen en baar centrum is het, bij mensen ook een brief in de bus gestopt. Daar zijn heel veel spontane reacties op opgekomen van schrijf ons maar in. En dan hebben we de laatste dagen, weken de kunstwerken gekoppeld aan de ramen. En we zijn eigenlijk wel bijzonder fier dat we ook een route hebben in Ulukoten, een route in Zondereigen en de route in Baarle Centrum. Die hadden we al een tijdje terug georganiseerd, 2 jaar geleden de eerste keer. Vorig jaar dan wegens corona in laatste instantie niet meer kunnen doorgaan. Maar de route in Baarle Centrum hebben we ook uitgebreid met een aantal andere straten. Dus het is niet meer alleen tussen de Belgische Kerk en het Cultuurcentrum, maar ook in de Stationstraat en de Desiree Geraasstraat.
Het is goed, Wim, dat het dit... goedenavond overigens.
Hey.
Wim, het is goed dat het doorgaat nog, want binnenkort, als de hele Kerkstraat wordt afgebroken, dan zijn er geen ramen meer om kunst voor te zetten.
Ik denk wel dat er in de Kerkstraat iets afgebroken wordt dat nu al niet meer te bekijken valt. Dat open is voor iedereen, Johan. Dus,
nee, daarmee.
Of er
daarmee...
ramen genoeg in de Kerkstraat, hoor.
Ja, maar is er zoveel? Zijn er zoveel kunstenaars in de beide gemeentes?
We hebben toch wel een 30-tal kunstenaars die deelnemen. Dus op sommige kunstenaars staan op meerdere plekken. Want ik zei al, iets meer dan 60 plekken op de drie deelgemeenten, om het zo te zeggen, op de drie plekken. Dus er zijn kunstenaars die wel met meerdere werken deelnemen. Er zijn er echt best behoorlijk veel in Baarle zelf ook. Dat is zeker en vast het geval. En elk jaar... als we iets rond kunst organiseren, dit of een online tentoonstelling of nog andere dingen, konden er toch altijd nog nieuwe mensen zich aanmelden die we nog niet kenden. Dus er zijn behoorlijk wat mensen die in hun vrije tijd, of sommigen ook wel wat beroepsmatig eerder, met kunst bezig zijn, Johan. Ja, zeker.
Nou, dan hadden wij het er straks met de schepenen Philip Loodsen over mooie gebouwen. En al snel bleek hier in de studio dat de smaken ook hier verschillen. Is het aan jou dan om te zeggen of iets waard is om te exposeren, of is de drempel niet zo hoog?
De drempel is niet zo hoog bij dit project, omdat we bij dit project eigenlijk iedereen willen laten deelnemen die zich aanmeldt. Dat is zowel zo voor de huizen als de etalages van de winkels die meedoen, als van de kunstenaars zelf. Waar we wel een selectie in maken, is dat we kijken dat we de kunstwerken ook wel op de juiste manier matchen aan de plek zelf. Dus bijvoorbeeld bij Slager Ernst Jansen in de Kerkstraat, daar zijn eerder werken te zien die wat met dieren te maken hebben. Daarnaast heb je, naast Bakker Vromans, heb je een kledingreparatiezaak. Daar zitten eerder textielkunstwerken. En zo zoeken we eigenlijk wel wat meer plekken die gelinkt zijn aan de kunstwerken, om het zo te zeggen. Dat is eigenlijk het criterium dat we nemen. En dan gebeurt er soms wel eens dat een kunstenaar een werk instuurt. Dat we zeggen van kijk, daar vinden we geen goede plek voor, heb je nog iets anders? En dan lukt dat meestal wel. Dus iedereen die zich opgegeven heeft, die kon deelnemen.
Of zijn er dan bijvoorbeeld de dingen die veel te groot zijn of zo? Of wat zijn het dan voor dingen? Sculpturen misschien?
Ja, dat gaat dan soms over dingen inderdaad die veel te groot zijn, bijvoorbeeld voor een raam. Dan proberen we daar een andere plek voor te zoeken. Bijvoorbeeld in kledingzaak Madinia in de Kerkstraat, die doet ook mee. Die heeft een aantal heel mooie uitstalramen. Zij zorgt er altijd zelf voor dat die kunstwerken een mooie plek krijgen tussen de kleding. Dus dan moet het ook wel een beetje matchen qua sfeer en qua kleur bijvoorbeeld. En dan kan het soms wel zijn dat we daar andere werken naartoe moeten brengen dan we oorspronkelijk voorzien hadden.
Ja, nou zag ik op Facebook dat je Nee, dat las ik in de krant dat je de routes via jullie website moet downloaden of bekijken. En ik las ook, ik zag volgens mij een foto, dat jullie in Ulicoot een heel bijzondere exposant hebben.
Ja, we werken op alle plekken van Zondereigen, daar zijn het er een 20-tal, in Ulicoot een 10-tal en in Baarle-Centrum een 30-tal. Die staan allemaal mooi op onze site. Daar staat ook een linkje op waarbij je gewoon dan in een pdf-formuliertje komt en dan kan je dan gewoon afprinten.
Dus als het regent kan je ook gewoon thuis blijven en op de computer alles kijken.
Ja, dan kan je in ieder geval de route al kijken. Maar, dan kan je nog niet
maar ja, dat is niet zo leuk als rondlopen en dat is toch mooier denk ik als je het allemaal zo kunt zien.
Nee, wat Shani, Wim heeft net uitgelegd, je moet het werk ook in zijn setting zien.
Ja, dat is waar. Nee, ja, ik bedoelde eigenlijk Wim te vragen, maar ik weet niet of jullie daar speciaal aandacht op willen richten, dat het schilderij van César Zuiderwijk in Ulicoot ergens hangt.
Het is niet het schilderij van César Zuiderwijk dat ergens hangt.
Oh, dat dacht ik. Heb ik het verkeerd begrepen?
César is wel iets ingestuurd voor de kleine gelukjes en de dagelijkse brokjes magie voor een ander project van ons, een ander online project. Waarbij hij eigenlijk zich wat geout heeft als schilder. We hebben daar heel wat reacties op gekregen van mensen die zeiden van, oh, dat wisten we niet. We hebben ook een aantal telefoontjes en mails gekregen, ja, een stuk of 3, 4 eigenlijk, die zeiden van, nou, we willen wel een werk van César kopen, zijn ze te koop. Dus ja, dus dat werkt wel. Maar het werk van, dat in Ulicoot hangt is gemaakt door Jan Donders. Dat is een kunstenaar die daar woont en die ook werken zit in een leegstaand pand rond de Belgische kerk. Maar in Ulicoot hangt hier werk. Hij heeft een speciaal werk gemaakt van een van de muzikanten van de Golden Earring. Een redelijk groot werk. En dat wordt dus die ook al verkocht aan iemand. En dat wordt later ook nog doorgegeven aan de mensen van de Golden Earring. Dat muzikant die gestopt is omwille van ziekte, die heeft Jan geschilderd eigenlijk. Dus dat is het speciale werk in Ulicoot, omdat Jan ook in Ulicoot woont.
Er zit tegenover mij iemand druk te gebaren dat we jouw muziek nog moeten beluisteren. Ook dus dat we niet meer zo lang kunnen praten. Wil jij jouw plaat aankondigen? Of zeg je, er is nog één ding wat ik per se de luisteraars nog moet vertellen?
Ja, nee, ik wil gewoon vertellen dat de route liefst met de voet of met de fiets te bekijken valt op de verschillende plekken vanaf zondag 2 mei vanaf 2 uur. En dan 2 weken lang kan je ze allemaal gaan kijken. Dus meer dan welkom overal op de verschillende plekken.
Hartstikke mooi, dankjewel Wim.
Ja, het nummer dat ik gekozen heb was begin van de maand zeer toepasselijk toen het wat sneeuwde. Het is het nummer van Prince, Sometimes It Snows in April. Ik vind dat een bijzonder mooi poëtisch nummer. En toen we dat ook wat kijken aan mijn puberteit, toen moest je kiezen tussen ben je een Prince-fan of een Michael Jackson-fan, zoals Rolling Stones tegenover de Beatles. En ik kon eigenlijk niet kiezen, want ik vind ze eigenlijk allemaal goed.
Ik vind ze ook allebei goed, Prince, ja. Heel mooi.
En Prince is onlangs 5 jaar geleden dat hij gestorven is. Vandaar dat ik eigenlijk Prince gekozen heb.
Dankjewel Wim, heel mooi.
Prachtig Wim, en tot snel weer in de studio.
Ja, doen we. Oké, fijne avond.
Fijne avond. Ja, dames en heren, terwijl de muziek nog naklinkt en ook dadelijk nog even na zal klinken, mag ik het programma afkondigen. We zijn vandaag begonnen met een nieuwe bouwpastoor uit de molenaarsgeslacht Philip Loots over een geweldig project in Baarle-Hertog. Daarna hebben we gesproken met de man die samen met zijn leden meer dan 7000 hectare beheert in de gemeente Baarle-Nassau, Jos Rijvers van de ZLTO. Natuurlijk ook met Ad en Joke Laurijs. En wat toch wel aardig is om te vertellen, Joke was iets meer aan het woord dan Ad, maar dat kan ook aan de opname gelegen hebben. Ik herinner me Ad nog als een zeer enthousiast voetbaltrainer met wie ik heel vaak naar uitwedstrijden ben geweest. Bijna een halve eeuw geleden. Maar een hele fijne en plezierige leider. Ik denk dat het het Gloria UC 11 was. Legendarische 11e. En natuurlijk zijn wij geëindigd met, en dat was ook zijn muzieknummer, met Wim Vervoort. Altijd in voor goede initiatieven. En een zeer kunstminnend man. En we hopen hem weer snel hier in de studio achter de microfoon te hebben. Het zal een kwestie van tijd zijn. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
But sometimes, sometimes life ain't always the way. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. And all good things they say never last. Springtime was always my favorite time of year. Time for lovers holding hands in the rain. Now springtime only reminds me of Tracy's tears. Always cry for love, never cry for pain. He used to say so strong, oh, afraid to die, unafraid of the death that left me hypnotized. No, staring at his picture, I realize no one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April. Sometimes